waar de zending van de gereformeerde gemeenten al sinds 10 jaar werkt onder de Igellus. Elke zondag roept het klokje de bewoners van de dorpen naar de eenvoudige witte kerk. En van alle kanten stromen jongeren en ouderen toe. De kinderen van het zendingsfeesthuis gaan zingend van het komende kerstfeest op weg naar de kerk. In dit programma kunt u horen hoe 13 zendingsmedewerkers ook rond de kerstdagen klaarstaan voor hun medemensen. Op het uitgestrekte terrein staat de kliniek Bethesda, waarvan zuster Kobi van Rossum ook over de buitenklinieken de leiding heeft.
Als we naar de buitenklinieken gaan, dan beginnen we ook altijd met eerst met de mensen een bijbelverhaal te vertellen, met hun te bidden. En daarna beginnen we pas met ons medisch werk.
Op de Landbouw Bijbelschool geeft Gert Nieuwenhuis les aan jonge boeren.
We geven hen dus op de Landbouw Bijbelschool een training in betere landbouwmethoden. En tegelijkertijd trachten wij hun kennis van de Bijbel wat te vergroten.
In deze warme, droge decembermaand werkt ingenieur Theo van der Kooi hard aan een watervoorzieningsproject.
We moesten gewoon water hebben en de mensen moeten vaak in het hartje van de droge tijd wel 8, 9, 10 kilometer lopen met een emmer en dan vaak nog uren wachten voordat ze een emmertje water kunnen bemachtigen.
Het Igedde gebied heeft een hoog sterftecijfer onder de jonge moeders. En veel kinderen blijven dan ook alleen achter. Vaak brengt de familie ze dan naar het weeshuis dat onder leiding staat van Dini Zonneveld.
Wanneer de familie dus komt, dan vragen wij de familie om ook een jong meisje mee te brengen van het dorp die bij het kind kan blijven. Die leert voor het kind te zorgen. En na 2 jaar kunnen ze dus samen weer naar hun vaders dorp terug.
En graag zingen de weeskinderen. De medische hulpverlening neemt een belangrijke plaats in. De Bethesda Kliniek is het enige ziekenhuis in de omgeving. Dagelijks bezoekt dokter Rien Schoonhoven met zuster Tannie Trampen de zieken. Dagelijks voeren ze strijd tegen ziektes waar vooral de kinderen het slachtoffer van zijn.
In de tropen in het algemeen zijn de kinderziektes eigenlijk het belangrijkste. De meeste doden die vallen onder de kinderen beneden de 5 jaar. En als u mij vraagt wat zijn de meest voorkomende kinderziektes hier, dan zou ik willen zeggen malaria komt veel voor, tetanus, verder mazelen is hier een ernstige ziekte, veel meer dan in Nederland. In Nederland is hetzelfde dat een kind overlijdt aan mazelen, maar als hier een kind mazelen krijgt, is het echt een ernstige ziekte.
Hoeveel kinderen worden nou per week op het zendingsterrein opgenomen?
Oh, dat is heel verschillend. Op het moment hebben we niet veel kinderen, maar 3 weken geleden hadden we er ongeveer 15.
Per week.
En nu zijn er maar een stuk of 4.
Nalee.
Nalee, ja.
Onjibé.
Hé, ouwe.
Dokter Schoonhoven, komt hulp niet vaak veel te laat?
Je kunt beter zo zeggen, de mensen komen te laat voor hulp. De hulp die kan op tijd gebracht worden natuurlijk, maar de mensen die komen vaak te laat. Ze hebben vaak een toverdokter geraadpleegd wat de oorzaak van hun ziekte is. En vaak gebeurde dat als de patiënten in een hele slechte toestand zijn, dat ze dan pas komen. En dan verwachten ze ook wonderen van de kliniek. Als ze dan na 1 of 2 dagen niet beter zijn, dan kan het voorkomen dat ze weer naar huis gaan. Dat ze zeggen, nee, we zijn nog niet beter, dus het kan geen goed ziekenhuis zijn.
Moet u soms niet de brokken herstellen van die toverdokter, zoals u die noemt?
Ja. Een heel mooi verhaal daarvan is wat vorige week gebeurd is. Dat is echt iets zeldzaams. Er was namelijk een vrouw die had een hernia, een breuk. En die was naar een inheemse dokter gegaan. En die had gevraagd of die dokter niet die breuk kon opereren. Toen heeft hij een mes genomen. Een vies mes en een heel stom bot mes. En wat hij waarschijnlijk net van tevoren gebruikt had om zijn jam af te schillen. En dat heeft hij genomen en heeft hij een operatiesnee gemaakt in de buik van de vrouw. Waarschijnlijk zonder enige verdoving.
En zonder enige kennis van zaken.
Ja, natuurlijk. En toen heeft hij een snee gemaakt net tot op de darmen. Maar het gevolg was dat de darmen die kwamen naar buiten door die wond. En na 3 dagen kwamen ze hier met die patiënt. Nou, die vrouw die was in een hele slechte toestand. Ze braakte, ze had een opgezette buik. En we hebben nog geprobeerd haar te opereren. En tijdens de operatie is ze overleden.
Dan staan we hier op het ogenblik op wat je zou kunnen noemen de TB-afdeling. Dat is niet zoals we dat in Holland kennen. Ik zie hier een rieten afdakje waaronder wat patiënten zitten. Zijn dat allemaal patiënten die hier zitten eigenlijk?
Nee, er zijn ook veel familieleden bij. En die rieten afdakjes, dat zijn de keukens. Zie je die stenen? 3 stenen en dan staat er een stenen potje op of een zwart emaillepotje. Dit is dus de keuken.
Maar waarom zijn die familieleden hier?
Die zorgen voor de patiënten. De familieleden komen altijd mee met de patiënt om eten te koken en te baden. En om ze gezelschap te houden. En de mensen vinden het prettig om met een hele groep te zijn.
Dus er zijn hier geen bezoekuren?
Nee, dat kennen we niet.
En mogen ze nou zo de hele dag op het terrein blijven hier?
Ja, dat mag.
TBC is in Nigeria nog steeds een volksziekte. Veel van deze patiënten worden geholpen en genezen in de Bethesda-kliniek.
Nalé, Cecilia. Nalé, tja. Hakboetere. Atela, nie. Odjo. Gogo.
Oké.
Uta Jibé. Deze vrouw heeft TBC en ze zit hier onder het rieten afdak van de keuken op een stuk hout en een steen. Naast haar staat een mandje met katoen wat ze aan het spinnen is. Ze vertelt nu dat ze nogal hoest en pijn in de borst heeft.
Ze is hier nu, hoe lang?
Een paar maanden al?
6 weken?
10 weken, geloof ik.
Ja. Toen ze hier kwam, was ze vrij slecht. En daarna is ze nog slechter geworden. En de familie heeft erover gepraat om me in huis te nemen. Omdat ze niet verbeterde. Ze is ook zo slecht geweest dat we inderdaad dachten dat ze zou overlijden. Maar God heeft de medicijnen willen zegenen die we gegeven hebben aan haar. En nu knapt ze werkelijk aardig op.
Dagelijks verlaten genezen patiënten de kliniek. Maar ook worden patiënten geholpen in de zogenaamde buitenklinieken. En dat gebeurt door Annie Vreugdehil.
Gisteren ben ik naar Ito geweest, naar de buitenkliniek. En dan ga je daar met de landroeven naartoe. En onderweg neem je allerlei patiënten mee die graag een lift mee willen hebben. Dan zijn de wegen hier erg slecht met diepe kuilen en bruggen die kapot zijn. En zodoende moet je vaak door rivierbeddingen heen. En dat kan nu goed omdat het de droge tijd is. Nou is het niet zo comfortabel in die auto's, want het is gewoon een bestelwagenbusje. En jezelf wel, je zit zelf achter het stuur. Maar alle patiënten, aanstaande moeders en moeders met baby's, die zitten gewoon allemaal achter op de wagen. En waar geen plaats meer is, dat staat. Dus zo gisteren ging ik met zo'n 20 mensen achter op de wagen. Maar gisteren kwamen dus in Ito in de kliniek. En meteen kwamen de mensen al naar me toe hollen. Of ik alsjeblieft wilde komen kijken, want hun vrouw en hun kind, dat zegt dan de grootmoeder, was zo ziek. Kwam ik daar en toen lag ze in een klein kamertje in het huis van Cecilia, die dus een opleiding gehad heeft hier van 6 maanden in de kliniek. In een heel slechte toestand. Kon de pols, was 3 dagen, was ze thuis al bezig met de bevalling, maar het schoot niets op. En nu had ze erg hevige pijn. De toestand van de vrouw werd hoe langer hoe slechter. Dus tenslotte besloten, toch maar gevraagd aan de mensen of ze het goed vonden dat ik even wegging. Nou, dat was prima, want het was tenslotte een van hun dorp. En ze vroeg of ik alsjeblieft die vrouw wilde brengen. Dus dan hebben we de vrouw in de auto gedragen. En zo snel mogelijk naar de kliniek gebracht. En aan zuster van Rossum overgedragen, omdat ik weer terug moest.
Ja, wij zagen ook direct dat de toestand heel kritiek was. Dus is ze eigenlijk direct geopereerd. En er was al heel veel beschadigd. Het kind was dood, al waarschijnlijk al 2 dagen, zo te zien. En ook darmen en blaas en alles was beschadigd. Zo, ze is nog steeds in een heel ernstige conditie. We hopen dat ze het leven eraf breekt.
Zuster van Rossum, u bent hier nu al een aantal jaren directrice van het ziekenhuis. Naast het werk hier in Bethesda gaat u ook naar de dorpen om daar medische hulp te verlenen en ook het evangelie te verkondigen. Hoe is nou precies die verbinding tussen evangelieverkondiging en medische hulp?
We hebben altijd geprobeerd om de evangelieverkondiging als eerste taak te zien hier. Maar het is wel eens heel erg moeilijk vanzelf als we de hele dag druk zijn met het medische werk. Maar daarom, als we naar de buitenklinieken gaan, dan beginnen we ook altijd met eerst met de mensen een bijbelverhaal te vertellen, met hun te bidden. En als het mogelijk is, als er wat zijn die al naar de kerk gaan, dan zingen we ook wat choruses gezamenlijk. En daarna beginnen we pas met ons medisch werk. En zo gaan we ook vaak naar dorpen die eigenlijk nog niet bereikt zijn. En dan gaan we gewoon ergens onder een boom zitten en proberen wat mensen rond ons heen te krijgen. En dan doen we het andersom. Dan gaan we eerst wat vertellen over ziektes of over kinderverzorging of iets wat ja, eigenlijk meer met het sociale te maken heeft. En daarna, als we een hele groep bij elkaar hebben, dan beginnen we pas met evangelieverkondiging. We hebben toch wel gezien dat God het ook wil zegenen, dat hele eenvoudige werk.
Vorming gebeurt ook op de landbouwbijbelschool, waar jonge boeren naast onderwijs in moderne landbouwmethode ook een opleiding krijgen tot kerkleider van Gert Nieuwenhuis. Gert, waarom?
Dat valt te verklaren vanuit de omstandigheden waarin de kerk zich hier bevindt. Deze kerk is een vrij arme kerk. De mensen hier zijn overwegend landbouwers. De boeren die zitten hier in een moeilijke positie. Een land brengt weinig op, dus dat betekent dat deze kerk niet in staat is om voorgangers te betalen. Deze mensen, de mensen die als kerkleider en als voorganger fungeren, die moeten in hun eigen onderhoud voorzien. En door deze combinatie van landbouwer, kerkleider, kunnen we dat dus realiseren. We geven hen dus op de landbouwbijbelschool een training in betere landbouwmethode. En tegelijkertijd trachten wij hun kennis van de Bijbel en van de dogmatiek wat te vergroten. Zodat als ze teruggaan naar hun eigen dorpjes, die kennis die ze op de landbouwbijbelschool opgedaan hebben, aan de mensen door kunnen geven. En datzelfde gebeurt eigenlijk op landbouwgebied. En doordat deze mensen wat meer training hebben dan de gemiddelde dorpeling en ook het gemiddelde kerklid, nemen deze mensen meestal een vooraanstaande positie in de kerkjes in.
Gert, je bent hier nu sinds april 1974 werkzaam als landbouwdeskundige. Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
Ik heb eigenlijk nog geen heel cursusjaar meegedraaid, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met mijn uitspraken. Maar toch wel één ding wat ik heel sterk bij mezelf ervaren heb, dat is dat je vaak moeite hebt om bepaalde dingen uit de Bijbel duidelijk te maken aan de studenten. En dan ervaar je dus heel duidelijk je afhankelijkheid van God. Dat God uiteindelijk toch degene is die de boodschap door zijn geest in het hart van de mensen brengt. En die als het ware zijn eigen woord verstaanbaar maakt, ook hier in Afrika.
Water is vooral in de droge periode, zoals nu in december, een kostbaar bezit. Het Igeddegebied heeft dikwijls te lijden onder droogte. Een damproject zal daar verandering in brengen. Theo van der Kooi.
De eerste bedoeling van de dam is om het ziekenhuis en het weeshuis van water te voorzien. Daarnaast zullen nog zeker twee dorpen die hier vlakbij liggen hun water hier kunnen halen.
Is hier water voldoende aanwezig?
Er is hier helemaal niet genoeg water. De mensen moeten vaak in het hartje van de droge tijd wel 8, 9, 10 kilometer lopen met een emmer en dan vaak nog uren wachten voordat ze een emmertje water kunnen bemachtigen. We moeten dus in april klaar zijn. In eind april verwachten we dus weer de nieuwe regentijd. We zijn dus op verschillende plaatsen wezen kijken in Nigeria en we moesten gewoon water hebben.
Het zendingsweeshuis biedt plaats aan ruim 130 weeskinderen en hun verzorgsters. De leiding van het weeshuis heeft Dini Zonneveld.
Kinderen worden hier opgenomen wanneer de moeder overleden is. De familie komt zo'n kind brengen en vraagt dan om opname. We nemen de kinderen op tot de leeftijd van 2 jaar. Wanneer de familie dus komt, dan vragen wij de familie om ook een jong meisje mee te brengen van het dorp die bij het kind kan blijven. Die leert voor het kind te zorgen. En na 2 jaar kunnen ze dus samen weer naar hun vaders dorp terug.
En dat gebeurt door zuster Leunie Kommelin.
Er is meestal van tevoren al afgesproken dat de kinderen thuis komen. Vaak zie je dat de kinderen echt met vreugde ontvangen worden. Als je ziet dat ze de kinderen al tegemoet komen en handen schudden een blij gejuich opgaat onder de mensen, dan kun je er wel van verzekerd zijn dat de kinderen welkom zijn thuis. Maar het gebeurt dus ook wel eens dat ze niet welkom zijn.
Die kinderen komen dan weer terug naar het weeshuis. Zuster Zonneveld adopteerde inmiddels 9 kinderen. De jongste is 1 jaar.
Dat kindje is heel erg ziek geweest. Het was 6 weken oud en toen was het zo vreselijk ziek en het had geen goede verzorgster. Toen heb ik het in huis genomen. Het is 10 dagen dat het werkelijk wel zo ziek was dat ik dacht dat het niet beter zou worden. We hebben veel voor het kindje gebeden en het is beter geworden. En ja, ik voel nu dat ik ook verder voor dit kindje zal zorgen, zolang als God me daarvoor de kracht en de mogelijkheid geeft.
Nou bent u ook moeder van een gezinnetje, zuster Kommelin?
Een klein gezinnetje, ja.
Kleiner.
Ik heb 3 kinderen in huis.
Kinderen die nu blij kunnen zingen.
Salvation.